Zo, goedemorgen allemaal ook van mijn kant, deze feestelijke dienst. Ik wil graag de Bijbel met u allen openslaan en een gedeelte lezen uit de Colossensebrief, Nieuwe Testament. Een van de gevangenisbrieven van Paulus, geschreven aan de gemeente te Colosse. Colossense 2, vers 6 tot en met vers 15. Colossense hoofdstuk 2, vers 6 tot en met vers 15. Daar lezen we Gods woord als volgt. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gedood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Tot zover deze lezing uit Gods woord. Ik wil met u nadenken over dit gedeelte aan de hand van het thema het nieuwe leven. Er zijn heel wat mensen die in het leven van elke dag vastlopen. Door teleurstellingen, door verdriet, door lijden, door tegenslagen. En die zijn er vele. En sommige mensen krijgen heel wat om hun oren, om het zo maar te zeggen. De onzekerheid met betrekking tot de toekomst doet ook vele mensen vluchten in een schijnleven waarin zogenaamd vrede en geluk te vinden zou zijn. Kon een mens maar helemaal opnieuw beginnen? Dat is wat ook vele mensen denken. Was er maar een nieuw leven, een herkansing. Nou, dit is niet van vandaag of gisteren, dit is al eeuwen zo. Een eeuwenoud probleem. Dat leefde ook in de stad Colosse. Al honderden jaren voor de geboorte van Jezus Christus was dit een belangrijke plaats. Er ligt het in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. De boodschap van het evangelie vond in het begin van onze jaartelling ook daar ingang bij Joden en bij heidenen. Epaphras was degene die deze gemeente heeft gesticht. En hij ontmoette Paulus in Rome, toen hij gevangen zat. En vanuit Rome schrijft Paulus deze brief, rond 61 na Christus. En wat dus de aanleiding was dat er nogal wat gevaren waren die de gemeente, die jonge gemeente van de Heer Jezus bedreigden. Er was geestelijke strijd. En ieder En die de Heer Jezus Christus beleidt als Heer en Heiland, die weet waar het dan over gaat. Niet de strijd onderling tussen mensen, tussen vlees en bloed, om het zo maar te zeggen. Maar de strijd in de hemelse gewesten. De strijd tegen machten en krachten die ons ten neer willen drukken, die ons af willen brengen van die ene, Jezus Christus. En die ons weer terug doen vallen op onszelf. En ons doen zinken in de zonde. Toen was het vooral het judaïsme, het wettische leven, de eigen prestaties die het gevaar waren in de gnostiek, dat wil zeggen een verheven kennis, los van de openbaring van God ten diepste. In onze tijd leven die gevaren ook. Dat je genoeg hebt aan jezelf, dat je zelf wil presteren en bepaalde regels in acht neemt en denkt daardoor in een goed blaadje bij God te komen. Of je gaat je dingen juist ontzeggen en denken dat daardoor God wel blij met je zou kunnen zijn. Maar allemaal buiten de Heer Jezus Christus om. Paulus zegt, Christus is het hoogste, is het belangrijkste, is het enige. Hij laat de spotlight volledig vallen op de Heer Jezus Christus, wie hij is en wat hij heeft gedaan. Hij noemt eigenlijk hier in dit gedeelte drie dingen en die zou ik graag met u willen doorlopen. Vers 6 en 7, dat draait het om het aanvaarden van Jezus Christus als Heer. Dat is het eerste wat we zullen zien, het aanvaarden van hem als Heer. Vers 8 tot 10 is het volgen van hem als de Zoon van God en ook de Zoon van de mensen. En vers 11 tot 15, het laatste, is hem volkomen vertrouwen als de leidsman en de voleinder van je geloof. Dus hem aanvaarden, hem volgen en hem ook volkomen vertrouwen. Vers 6 en 7. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiend in dankzegging. Het christenleven begint met het aanvaarden van Christus Jezus als Heer, als Kyrios, dat wil zeggen als degene die het alleen voor het zeggen heeft in je leven. En dat gebeurt zomaar niet 1, 2, 3. Dat heeft een voorbereidingstijd nodig. Dat heeft dat strijd bij. Maar toch het aanvaarden, het aannemen, het je toevertrouwen aan hem, die door God aangewezen is als het enige en echte antwoord op al jouw problemen. De verlossing van je zonde en het je plaatsen in het eeuwige licht van Gods aangezicht. Want dat doet hij in Jezus Christus. En zo heeft elk mens zou op een kruispunt moeten komen in zijn leven, waarin hij het kruis van de Heer Jezus gaat leren dragen. Voor zichzelf en een Jezus Christus verhogen. Ons ik kan zo verschrikkelijk dik zijn dat wij weigeren te buigen voor het ene antwoord wat God in de Heer Jezus gegeven heeft. Die boodschap in je hart aannemen, die ontvangen. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je door heel eenvoudig kinderlijk God te danken, letterlijk te danken, hardop te danken voor wie de Heer Jezus Christus is. Gods woord nazeggen en hem danken voor het antwoord wat hij gegeven heeft op jouw vragen. Niet meer en ook niet minder. Hij die alleen mij kan bevrijden van mijn doelloosheid, mijn eenzaamheid en mijn opstandigheid. Hij die alleen mij kan bevrijden van mijn schuld, van mijn falen en van al mijn tekortkomingen. Dan is niet langer het ik waar alles om draait, maar dan is het de Christus die in het middelpunt staat. Wat daarvoor nodig is, nou, gezonde kennis van het woord van God. Zonder ballast. Zonder menselijke traditie, zonder menselijke invulling. Zonder die bril van religie die losstaat van de Heer Jezus Christus. En die alleen maar zichzelf verheft en zichzelf zoekt. En een vast vertrouwen dat Hij voor mij al die verlossing heeft bereid. Door zijn rechtvaardig leven te leven en door zijn dood te sterven als een vervloekte aan het kruishout. Dan moeten we onze eigen wil en onze eigen wijsheid en onze eigen zinnigheid opgeven. Loslaten. Bij het kruis neerleggen. En zeggen, Heere, bevrijd me er alsjeblieft van. Want dat staat me in de weg. En afstand van nemen. En dat kan je alleen als je hem aanvaard hebt, hebt aangenomen, zodat hij met zijn geest in je komt leven, waardoor je daartoe in staat bent. Voor die tijd lukt je dat nooit. Want een mens is niet in staat om te doen wat God van hem vraagt. Dat moet God zelf in hem bewerken. En dat hebben de dopelingen, denk ik, ook ervaren in hun leven. Dat God dat initiatief genomen heeft, hen heeft opgezocht en hen ook ertoe bereid gemaakt heeft om deze Christus, het antwoord van God, aan te nemen, te aanvaarden, te ontvangen, met diepe dankzegging in het hart en verwondering. Ben ik door God uitgekozen? Ja, dat ben je. Hij roept je, bekeer je. En hij zou het niet zeggen als je het niet zou kunnen. Hij vraagt het en met het vragen geeft hij ook de kracht om het te doen. Een nieuw begin. Niet langer eigen baas, oftewel slaaf van jezelf, maar nu zijn onderdaan. En er is niets heerlijkers dan dat. Je ondergeschikt te weten onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Niet altijd makkelijk, maar wel heerlijk. En bevrijdend en geweldig. Nu gij Jezus, Christus Jezus de Heer aanvaard hebt. Nou, wandel dan ook in hem. Ga met hem om. Loop met hem om. Wandelen betekent letterlijk in het Grieks rondstappen. Kuieren met hem. Pak de draad op 's morgens vroeg als je wakker wordt. Leg die draad weer neer als je 's avonds naar bed gaat. En wandel met hem. Bespreek alles met hem. Overleg met hem. Vraag hem raad. Hij moet je metgezel zijn in het leven van elke dag. Daarna en daarnaast, vanaf vers 8 tot en met vers 10, legt Paulus de nadruk op het feit dat je hem ook moet navolgen. Navolgen betekent niet hem nadoen, want dat kunnen we niet. Daar zijn we niet toe in staat, want wij zijn Jezus niet. Navolgen wil zeggen hem laten werken en laten leven in je, zodat je ook zijn voetstappen kunt drukken. Dan kun je leren leven zoals hij geleefd heeft. In vol overgave aan de Vader, luisterend naar zijn stem en leren doen wat hij je voorzegt en wat hij je voordoet. Hem volgen. Hij begint dan met een waarschuwing, want te midden van die geestelijke strijd worden wij ook soms verleid. Meegenomen door de boze die op allerlei mogelijke manieren naar ons toekomt, omdat hij iets in ons ontdekt heeft van geestelijk leven, van nieuw leven. En dat wil hij de kop indrukken, waar mogelijk. Dat wil hij tegenstaan, dat wil hij ontkennen, want hij ontkent alles wat God bewerkt in mensenlevens. Zie dan toch toe dat niemand je meeslepen, niemand je kidnapt, staat er eigenlijk, je niemand steelt door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, In overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de wereldgeest en niet met Christus. Gods woord en Gods geest helpen ons om te onderscheiden in het leven waarop het echt aankomt. Het doet ons zien wat puur uit mensen is en wat uit God is, wat uit Christus is. En dat is niet altijd even makkelijk. Van nature kennen we dat onderscheid niet. En als ons na ons veranderde hart, ons denken niet vernieuwd en veranderd wordt, dan tuinen we er nog in. Wijsbegeerte, filosofie staat er, liefde voor de wijsheid, zonder de openbaring van God. Mensen kunnen hele wijze dingen zeggen soms. Maar toch, het is los van de openbaring van God en dan moet je daar minder waarde aan hechten dan een Gods openbaring. Maar het probleem is nou juist dat zo makkelijk die wijsbegeerte van mensen voorop loopt. En niet achterop. En dan ga je de mist in. Dan ga je fout. Dan ga je loskomen langzamerhand van de Heer Jezus Christus. Dan is Hij niet meer in het middelpunt. Dan mag je er misschien nog wel bij horen, maar Hij is niet de spil waar alles om draait. Het centrum van waaruit God spreekt en handelt. Het nieuwe leven is niet de Christen die leeft voor Christus, maar Christus die leeft in de Christen. Want die moet het doen, die moet het bewerken. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim van het christenleven. Daarom zegt Colossense ook verderop in hoofdstuk 3, die prachtige versen, vers 1 tot en met 4. Als je dan met Christus bent opgewekt, nadat je met hem bent gestorven, zoek dan ook de dingen die boven zijn waar Christus is. Van nature zoeken we de dingen die hier beneden zijn, in het stof, van menselijk. Maar door Gods geest worden we aangespoord en gedreven om de dingen te zoeken die boven zijn. En welke dingen zijn boven? Daar is vrede, daar is licht, daar is harmonie. Daar is de Heer Jezus Christus met zijn zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Allemaal onmenselijke dingen na de zondeval. Die een mens niet meer van zichzelf heeft. En die moet ik zoeken. Zodat ik hier op aarde iets van wat in de hemel is, kan afstralen. Vrede, harmonie, vergevingsgezindheid, zachtmoedigheid, nederigheid die de Heer Jezus gekenmerkt heeft. Dat dat ook wat meer in mijn leven, wat vol van hoogmoed was, kan neerdalen en zich kan settelen. Zodat Christus in mij zichtbaar wordt. Dat is hem volgen. De Zoon van God, de Zoon des mensen, in je laten werken. Want hem heb je nodig, elk uur, elk ogenblik. Hem ook vragen wat je moet doen, wat je moet nalaten. Hem ook dingen voorleggen waarvan je twijfelt. Is dat wel van uw Heere? Laat hem het eerste en het laatste woord daarover spreken. En luister niet naar filosofie, naar wijsheid van mensen. En ook niet naar de overlevering van de mensen zoals staat in vers 8b met de wereldgeest. Dat wil zeggen met de dingen van de oorsprong, met de dingen die vanaf het begin zijn en die toch niet van God zijn. De traditie met de kleine letter. Je hebt ook een traditie met een hoofdletter die vanuit de schrift komen, maar je hebt ook een traditie met de kleine letter die mensen hebben gemaakt, nagemaakt, zoals de fariseeën en schriftgeleerden dat zo vaak deden. Het lijkt wel vroom, maar het is alleen maar tot bevrediging van het vlees, van het eigen ik. Want het draait om het ik en dat is buiten Christus om. Waarom moet het allemaal om Christus draaien? Nou, dat zegt hij erachter in vers 9. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En dat is iets wat wij met ons beperkte menselijke verstand niet kunnen vatten. Dat gaat daar ver bovenuit. Maar wat wij geloven op grond van de openbaring van Gods woord door zijn geest in onze levens. In Christus lichamelijk woont alles van de Godheid. De volheid van Godheid. Overstromend van het goddelijk wezen. Daarom moeten we bij hem terecht. Hij weet het alleen. Niemand anders. Door velen werd dit in de gemeente van Colosse al ontkend. Het werd theoretisch wel beleden, maar niet gepraktiseerd in het leven van elke dag. Daar ligt wel een wezenlijk verschil. Ik kan het met mijn mond beleiden als een theorie, maar met mijn hart, door mijn praktijk, door mijn levenspraktijk verloochenen. En dat is niet wat God behaagt. Het gaat om en. En beleiden met je hart. En met je mond. En met je handen. De traditie van mensen. De wijsbegeerte. Het ijdel bedrog. Het staat er tussenin. Dat is allemaal bedrog. Je wordt erdoor op het verkeerde pad gebracht. Op een verkeerd been gezet. Het gaat buiten Jezus Christus om. En alles wat buiten Jezus Christus omgaat, is per definitie verdacht. Dat moeten we leren praktisch te brengen. Het nieuwe leven is niet langer, in dat nieuwe leven ben jij jezelf niet langer tot norm, maar is Christus dat je bent nu zijn discipel naast zijn onderdaan. En discipel betekent leerling en volgeling. Niets anders. Hem aanvaarden, hem volgen en tot slot hem ook volkomen vertrouwen. Hij is de leidsman en de voleinder van je geloof. Vanaf vers 11. In hem, en dan komen we ook bij de doop uit, in hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdening van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. Als we straks getuigen zijn van de doop, het ondergaan met hem en het opstaan met hem, dan is dat iets wat afbeeldt wat al gebeurd is in de levens van onze broeder en zuster. Het gebeurt hier op dit moment niet. Het is al gebeurd toen zij zich overgaven aan Christus, hem aanvaarden, hem leerden volgen en ook al vertrouwen. De doop is een afbeelding, uiterlijke afbeelding van een innerlijke werkelijkheid die al aanwezig is. Anders word je niet gedoopt. Want je wordt gedoopt op geloof. Op het vertrouwen wat al aanwezig is. Een doop bedien je niet aan iemand die niet gelooft. Want het gaat erom, zoals hier staat, in hem zijn jullie besneden. En dat wil zeggen, die besnijdenis is het afleggen van het lichaam van het vlees. Van de oude natuur. Die en ieder meebrengt in deze wereld na de zondeval. En die oude natuur is gedoemd te sterven. Niet alleen lichamelijk één keer, maar ook zelfs eeuwig. Die kan niet bij God verkeren. Die moet losgesneden worden. En daarvan was de besnijdenis een afbeelding in het Oude Testament. Christus is ook besneden. En die besnijdenis is niet alleen iets wat aan de buitenkant gebeurt, maar het ging de schrift, en je leest maar in het Oude Testament, ook op heel veel plaatsen, om de besnijdenis van het hart. Het ging niet om die buitenkant. Zoals het hier ook niet echt gaat om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. De besnijdenis van het hart. Het loslaten van het oude leven. En van overtuigd zijn dat dat niet voor God kan bestaan. En dat je een nieuw leven moet ontvangen van hem. Die dat voor jou geleefd heeft tijdens zijn leven. En ook aan het kruis heeft verworven. Niets meer en niets minder. Colossense 3 vers 9 en 10 spreekt daar ook over. Iets verderop. Dezelfde brief. Vers 5 zegt al: dood dan de leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht enzovoort. En dan zegt hij in vers 9, liegt ook niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot de volle kennis, naar het beeld van zijn schepper. Waarom niet meer die dingen? Omdat je die oude mens al hebt afgelegd. Die is er niet meer, daar ben je los van gekomen. En dood in de Bijbel, ondergaan, sterven. Dood in de Bijbel betekent niet dat je er niet meer bent, dat je niet meer bestaat, maar dat je geen gemeenschap meer hebt met dat. Dus die oude mens is dood. Hij is er nog wel. Want hij heeft, er is nog een bepaalde aantrekkingskracht zo links en rechts. Hij kan nog weer actief worden. Maar dood wil zeggen, je hebt geen gemeenschap meer. In theorie ben je los van hem gekomen. Je hebt hem afgelegd, je hebt een nieuw aangedaan. Onbesneden zijn betekent dan ook de staat van een geestelijke dode mens. Onbekeerd. En besneden zijn in Christus betekent, je bent in de staat van de nieuwe mens gekomen. Wedergeboren tot een levende hoop. Je hebt nieuw leven in Christus. Vlees wordt hier gezien als de zondige natuur. Vlees, het ik-gericht zijn, het egocentrische, het alles maar op jezelf betrekken en altijd maar van jezelf uitgaan. En dat is afgesneden. Daar kom je los van in de Heer Jezus Christus. En zolang je in hem bent, heb je daar ook geen last van. Als Paulus in de Galatenbrief zegt, wandel door de geest, en dan zegt hij erachteraan, letterlijk, en gij zult niet meer voldoen aan het begeren van het vlees. Als je in hem wandelt, door de geest met hem wandelt. Als je in hem bent en je in hem verheugt en diepe dankbaar, dan doet het vlees je niks. Maar zodra de Heer Jezus weer wat uit het middelpunt van je gedachten raakt. Zodra hij door jou doen en laten niet de spil is waarom het draait, dan speelt dat vlees weer op. Jezus Christus en zijn geest en zijn woord zijn de enigen die dat in bedwang kunnen houden, die dat hebben overwonnen. Wij zelf hebben dat niet. Wij zelf kunnen dat nooit. Tot onze laatste snik zullen we daar last van hebben. Dat moet je goed weten. De besnijdenis van het hart. In hem zijn jullie ook met de besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Niemand heeft het gedaan, alleen God zonder mensenhanden. Besneden door het afleggen van het lichaam des vlees in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Je was dood, vers 13. Door je overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, maar je bent levend gemaakt met hem. Wanneer? Dat slotzinnen van Paulus hier in dit stukje, wanneer is dat gebeurd? Ten diepste is dat gebeurd op het moment dat Jezus Christus de geschiedenis omkeerde aan het kruis van Golgotha. Het moment dat ik stierf, ligt daar op Golgotha's heuvel, rond de 33 jaar na Christus. Dat is mijn eikpunt, daar moet ik op terugvallen. Dat is mijn sterfdatum, ook al was ik nog niet geboren. Dat klinkt raar, maar zo is het wel. Daar is het gebeurd. Wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft al onze overtredingen kwijtgescholden op grond van het bewijsstuk dat hij heeft uitgewist. De wet van God die mij aanklaagde en zei tegen mij, je bent veroordeeld, je bent veroordeeld, je bent veroordeeld. Amen. Dat is ook zo. Het klopt. Die inzettingen die tegen ons getuigden en mij bedreigden en hij heeft ze weggedaan door ze aan het kruis te nagelen. En wat ten diepste heeft hij gedaan, want dat is de kern van de zonde, heeft hij de overheden en machten tentoongesteld en over hen gezegevierd. De Satan met al zijn trawanten, die de auteur van de zonde zijn in het paradijs, heeft hij daar, staat er letterlijk, uitgekleed. Naakt neergehangen. Jezus hing daar niet naakt, ten diepste. Maar de duivel en al zijn trawanten, die niet hadden begrepen dat dat hun nederlaag zou worden, hebben daar voor eens en voor altijd de grip op mensen die zich afwenden van de zonde en zich bekeren tot de Heer Jezus Christus. Die heeft zijn grip op hen verloren. Er is bevrijding, er is nieuw leven, er is eeuwigheidsleven alleen in Jezus Christus. Vanwege zijn leven en zijn sterven hier op Golgotha's kruis. Dat is mijn houvast. Als ik word aangevochten, kan ik alleen maar vluchten naar het kruis. Als de wereld trekt, kan ik alleen maar vluchten naar het kruis. Als de zonde mij benauwt, of als zwakte mij overvalt, kan ik alleen maar vluchten naar het kruis en me daar al vastklampen. Niets meer en niets minder. Dat is mijn behoud. De oude mens afgelegd. De nieuwe mens uit genade ontvangen. En wat is dat een heerlijk, geweldig, diep, intens, gelukkig leven. Niet makkelijk, want het is de smalle weg en hij gaat omhoog. Maar God geeft alles wat daarbij nodig is. En dat betekent ook afzien, want nu moet die oude natuur ook in de praktijk verder afsterven in de praktische dingen van elke dag. En dat doet pijn, het kruis dragen is geen makkelijke taak. Dat is je eigen dood aanvaarden, die je nochtans hebt verdiend, ondanks alles. Maar ik ben in hem volmaakt en dopelingen weet dat en houd dat alsjeblieft vast. Ook als de aanvechtingen toch weer gaan komen. Jezus. Jezus Christus alleen. Niets van mensen. Alles van hem. Geestelijke groei. Die nodig is in ons leven. Is geen zaak van dat we meer moeten hebben. Maar dat wat we ontvangen hebben. De ruimte krijgt in heel ons leven. In ons gevoel. In ons verstand. In onze wil. In ons geweten. De volledige ruimte krijgt. Niet mijn daad, maar zijn dood. Niet mijn opstaan, maar zijn opstanding. Is mijn houvast. Hij zelf is dat nieuwe leven. Heb jij, heeft u zich al hem aan hem overgegeven? Heb je hem al aanvaard als je Heer? Volg je hem al na als de Zoon van God en de Zoon van de mensen? En vertrouw je al hem al volkomen als de leidsman en de volleinde van het geloof? Nog niet? Kom, maak er ernst mee. Want de tijd is kort. En de dagen zullen zwaarder en moeilijker worden. Vlucht naar de Heer Jezus. Hij alleen. Nu kunnen we leven vanuit zijn dood. En dat is een leven tot in eeuwigheid. Mooier is er niet. God heeft gegeven. Alles wat hij kon geven in Jezus Christus. Dank hem ervoor. En het nieuwe leven is ook uw deel. De Heere zegene zijn woord aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Zullen we samen nog de Heer danken. Heere God, wij danken u dat u als de heilige en rechtvaardige toch ook genadig en barmhartig bent. En in de Heer Jezus hebben al die karaktertrekken van u zijn samengekomen. En aan het kruis heeft uw liefde en uw heiligheid hebben tot een uitbarsting gekomen. En is Christus gestorven en is het licht uitgegaan 3 uren lang. Kortsluiting in de hemel en op de aarde. Omdat u, Heer Jezus Christus, alle oordelen van God over de zonde uit het verleden, heden en toekomst naar u toe hebt getrokken als een magneet. En alle zonde hebt weggedragen. Het is een wonder boven wonder. Genade, zo wonderbaar groot. Leer ons dat te zien. Open onze ogen daarvoor. En help ons dat vast te houden. door uw kracht in het leven van elke dag. Dank voor onze dopelingen. Dank dat ze dit feest mogen beleven en kunnen getuigen van uw ingrijpen in hun leven. Zegen hen en bemoedig hen. Geef hen kracht en ga hen voor. Dank u wel dat u dat met ons allen wilt doen. U bent een geweldige Heer. We vertrouwen ons aan u toe. Zegen ons in ons verdere samenzijn. En deze week, om Jezus wil. Amen.